Johannes 9, vers 1. En voorbijgaande zag de Heer Jezus een man die sedert zijn geboorte blind was. En zijn discipelen vroegen hem en zeiden: Rabbi, wie heeft gezondigd, deze of zijn ouders, dat hij blind geboren is? Jezus antwoordde: nog deze heeft gezondigd, nog zijn ouders, maar de werken Gods moesten in hem openbaar worden. Wij moeten werken de werken van degene die mij gezonden heeft, zolang het dag is. Er komt een nacht waarin niemand werken kan. Zolang ik in de wereld ben, ben ik het licht der wereld. En na dit gezegd te hebben, spuwde hij op de grond en maakte slijk van dit speeksel. En hij legde hem het slijk op de ogen en zei tot hem: ga heen, was u in het badwater Siloam, hetgeen vertaald wordt door uitgezonden. Hij dan ging heen, wies zich en kwam ziende terug. De buren dan en zij die hem vroeger als bedelaar gekend hadden, zeiden: is hij dat niet, die zat te bedelen? Sommigen zeiden: hij is het. Anderen zeiden: nee, maar hij gelijkt op hem. Hij zei: ik ben het. Zij dan zeiden tot hem: hoe zijn dan uw ogen geopend? Hij antwoordde: de mens die Jezus genoemd wordt, maakte slijk, streek het op mijn ogen en zei tot mij: ga heen naar Siloam en was u. Ik ging dan heen en toen ik mijn gewassen had, werd ik ziende. En ze zeiden tot hem: waar is hij? Hij zei: ik weet het niet. Nu sla ik een stukje over, al die gesprekken. Dat leest u toch voor uzelf, hoop ik. Vers 33, daar zegt hij, die blind geweest is: als deze niet van God was gekomen, hij had niets kunnen doen. Ze antwoordden en zeiden tot hem: gij zijt geheel in zonden geboren en wilt gij ons leren? En ze wierpen hem uit. Jezus hoorde dat ze hem uitgeworpen hadden en hij zei, toen hij hem aantrof: gelooft gij in de Zoon des Mensen? Hij antwoordde en zei: en wie is hij, Heere, dat ik in hem mogen geloven? Jezus zei tot hem: ge hebt hem niet slechts gezien, maar die met u spreekt, die is het. Hij zei: ik geloof, Heere, en hij wierp zich voor hem neer. En Jezus zei: tot een oordeel ben ik in deze wereld gekomen, opdat wie niet zien, zien mogen, en wie zien, blind worden. Dit hoorden sommigen uit de Farizeeën die bij hem waren. En ze zeiden tot hem: zijn wij soms ook blind? Jezus zei tot hen: indien gij blind waart, zoudt gij geen zonde hebben, maar nu zegt gij: wij zien. Daarom blijft uw zonde. Opnieuw een hele bekende geschiedenis uit het Johannesevangelie, vaak verteld voor de kinderen, voor de volwassenen. Een geschiedenis die misschien wel iedereen heeft aangesproken, omdat iedereen toch wel een stuk herkenning heeft in deze man die daar zit te bedelen, geen zicht heeft, ik heb het nu wat anders gezegd, en ook geen zegen kent, alleen maar afhankelijk is van wat anderen geven. En hij die daar zo zit, krijgt een ontmoeting met de Heer Jezus. Wat er dan gebeurt, dat weet u, hoe de Farizeeën daarop reageren en hoe ze zijn ouders ter verantwoording roepen en hoe die ouders dan zeggen: nou ja, hij is onze zoon. Maar hoe die echt beter geworden is, ik weet het niet. Vraag het hem zelf, hij heeft zijn jaren. U kent al die teksten. Johannes 9. Een van die prachtige geschiedenissen waar de Heer Jezus een enorm wonder verricht. Maar met een bedoeling. En daar gaat het ons om in deze avonden. Niet alleen om de geschiedenis nog een keer na te vertellen. Maar om de profetische lijn die in deze geschiedenis ligt te ontdekken. We hebben misschien nog vastgehouden wat hieraan vooraf ging, al die hoofdstukken, zodat ze misschien een beetje levendig zijn voor ons en dat we het idee gekregen hebben van: ja, daar is toch meer aan de hand in dat Johannes-evangelie dan het opsommen van een verhaal. Er is een grotere diepte te vinden in deze geschiedenissen. En die diepte is er ook vanavond. We ontdekten in hoofdstuk 8 dat in die overspelige vrouw een beeld te vinden is van Israël die in relatie tot God, in de bijzondere verbintenis naar God toe, vrouw van God wordt immers Israël genoemd, dat ze een andere weg gekozen heeft. Ze heeft andere minnaars gekozen. Dat heeft Israël ook gedaan en dat is iedere keer het verwijt in de Bijbel. Als Israël gezondigd heeft en andere goden is gaan dienen. De goden van die en van die en van daar. Dat de Heer zegt, dat is een overspelig handelen. U bent overspelig andere goden nagelopen. Dus overspel in de Bijbel is natuurlijk ook in letterlijke zin overspel, maar het is ook in figuurlijke zin overspel. Namelijk als je een andere God kiest, als je ophoudt alleen te houden van de Heer Jezus of van onze God, dan wordt dat ook overspel genoemd. We zagen ook in een man die helemaal kreupel was, die helemaal niks kon. We zagen een man die totaal verlamd was. Kortom, we hebben al die types al gezien. Israël eigenlijk uitgebeeld. En nu krijg je een nieuwe uitbeelding, een nieuw type. En dat is iemand die helemaal blind is. Ook zo'n uitbeelding. Totaal geen zicht meer. En volstrekt afhankelijk van wat anderen geven. Nou, ik vind het eigenlijk niet moeilijk om hier in hoofdstuk 9 een beeld te zien van Israël vandaag de dag. Het zicht totaal kwijt. Met alle respect. En u weet intussen dat ik van dat volk houd, dat het me niet gaat om een schop, om een natrap of zo. Dat is niet zo. Maar ze zien het niet. Ik heb zo vaak gevraagd, daar ook, maar ook elders, als je mensen ontmoet, wat zou dan de oplossing zijn in de hele problematiek van vandaag? Niemand weet het. En dat zeggen ze ook ronduit. Niemand heeft een oplossing. We weten het echt niet. Het is zo complex geworden dat niemand weet hoe dit moet daar. Ze hebben geen zicht. En ze zijn volstrekt afhankelijk van anderen. Ze zitten te bedelen. Of dat nu de gunst van Amerika is, of de gunst van Europa is, of misschien wel de gunst van de Palestijnse president is, die nu net gekozen is. Ze zitten te hengelen naar wat ondersteuning. Ik hoop dat u het beeld ziet, dat dit helder is. Van al die dingen die we vonden in Johannes 1 tot en met dit moment, maar dat gaat nog een poosje door, hebben allemaal te maken met een profetisch vergezicht. Nog een keer, wat er toen daar gebeurde is gewoon letterlijk zo geweest. Daar twijfel ik geen seconde aan. Het is echt zo geweest. Daar was toen een man, die werd er elke dag neergezet. Zoals uit Handelingen 3 blijkt bijvoorbeeld, dat er een man zat te bedelen daar bij die schone poort. Elke dag werd hij daar neergezet. Hier, elke dag zit hij daar. En al die bedelaars hebben allemaal hun eigen plekje. Nu nog steeds, je ziet het. Dus toen was dat zo. En die man die was blind en die man was volstrekt afhankelijk. Het instituut Bartimaeus Zonneheerd of wat ook bestond toen niet. U begrijpt wat ik daarmee zeggen wil. Ze waren afhankelijk van wat mensen daar gewoon gaven aan donaties. En verdere hulpverlening bestond niet. En in Israël gold de algemene gedachte dat dan wel een gevolg zou zijn geweest van. Dat was ook wel zo in Johannes 5 bijvoorbeeld, waar die man die 38 jaar ziek is ook ligt, schuld van die, van dat. Het is precies als vandaag, als er in Zuidoost-Azië een ramp is, dan beginnen we gelijk over de schuldvraag. Nou, het zal wel de schuld van de jeugd zijn geweest, van dat is me daar een zootje. Of het is de schuld van daar en daar, of van die en die geweest. En we gaan helemaal voorbij aan dat wat er in onze directe omgeving gebeurt. Net zoveel frustratie, net zoveel moeite. En zoals Jan net schetste in zijn inleiding in 1914, was het kennelijk hier. En wiens schuld? Daar gaan we heel makkelijk aan voorbij. Dat was dan de schuld van de Duitsers. Of de schuld van... Ja, dat is natuurlijk simpel. Opnieuw daar die vraag wiens schuld is. Is het door hemzelf? Heeft hij gezondigd? Of hebben zijn ouders dat gedaan? Nou, de Heer Jezus zegt nee, het is niet hij die gezondigd heeft. Het is ook niet zo dat de ouders gezondigd hebben. Het is opdat de werken Gods openbaar zullen worden. Dus kennelijk met een bedoeling. De Heer Jezus wilde in hoofdstuk 2 al zijn heerlijkheid openbaren. En in Johannes 3 en 4 en 5 en 6 en 7 en 8 en in 9 nog een keer. Hij wil nog een keer laten zien wie die is. En het volledig openbaar krijgen van de glorie van onze Heer Jezus, dat komt eigenlijk nog. Voor u en mij mag dat nu al werkelijkheid zijn. Voor de gelovigen mag het nu zo zijn dat je zegt, ik geniet van de Heer Jezus, ik verlang naar de Heer Jezus en ik mag toch iets zien van de Heer Jezus. Niemand zal zeggen dat hij de Heer Jezus volledig kent, helemaal doorziet. Dat bestaat niet. Er komt een moment dat we kennen zoals we gekend zijn. Dat is nu nog niet zo. Maar ook nu zo'n stukje tekst, zo'n gebeurtenis die we misschien helemaal kennen, die we vaak hebben gelezen aan tafel of waar ook, met een enorme reikwijdte. De Heer Jezus, hij ontmoet, hij komt daar en hij gaat handelen. Bedoeld is dit allemaal voor de gelovigen, voor alle helderheid nog een keer, voor de gelovigen, voor mensen die de Heer Jezus kennen als hun heiland, als hun verlosser. Niet zomaar een discussiestuk, niet van smijt het maar in de groep en praat er maar over, dat is niet zo. Dat wordt heel vaak gedaan, iedere keer merk je, hoor je, dat mensen daar mogen zeggen wat ze ervan vinden, terwijl er niet over is nagedacht. En je vraagt je af of het wel gelovigen zijn die dan gaan reageren. Bedoeld voor de gelovigen, voor iemand die de Heer Jezus kent en de Heilige Geest in zich heeft, waardoor hij dat wat de Heilige Geest heeft gedaan ook kan snappen. De auteur zit in jezelf. Als je een boek hebt geschreven door die en die, en jij gaat vertellen, ja, de schrijver bedoelt dat, en de schrijver bedoelt dat, en de schrijver bedoelt dat, en die schrijver zou hier in de zaal zitten. Dan zouden we geneigd zijn, nou, daartoe hou je mond, als ik dat zou zeggen. Laat die schrijver zelf eens op. Wilt u het alstublieft zelf even zeggen? Nou, zo. De schrijver woont in je. In jou. En dat betekent dat je ook na vanavond naar huis mag gaan, en ook nu al mag zitten op je stoel en zeggen, als de Heilige Geest de auteur is, dan zal de Heilige Geest het ook duidelijk maken. Dan zal hij ook mee bevestiging geven. Zal hij instemmen. Zal hij duidelijk maken of die dingen zo zijn. Dat kan. En dat mag. Dat moet zelfs. Gelovigen. Gelovigen hebben dit prachtige evangelie, waarin de Heer Jezus zo prachtig uitgeschilderd wordt in hun handen. En mogen genieten van deze beelden. En de Heere God wil je verder zegenen. Wil je verder heel bijzonder nabij zijn. En nu komt het handelen van de Heer Jezus. Hij stopt, kijkt, ziet, merkt op, wist u ook allemaal al, en dan maakt hij slijk. Speeksel op de grond, en daar maakt hij slijk van. Nou, je kunt van alles doen, maar als jij van stof van de vloer, stof van de aarde slijk wilt maken, dan moet je daar wel voor gaan bukken. Dat is sowieso. Natuurlijk vraagt iedereen zich af, waarom? Waarom zo? Had de Heer dat niet anders gekund? Ja, ja, wees en waarachtig. Ik las net nog, zittend op een stoel, het verhaal van Bartimeus, weet je wel, de zoon van Timeus. Wat wilt u? Je is ook blind. Wat wilt u dat ik u ga doen? Dat ik ziende moet worden, wordziende. Nou, gelijk waar. En een ander verhaal uit de Bijbel, de Heer Jezus doet een wonder. Zie je al iets? Ja, ik zie de mensen wandelen als bomen. Nou, nog een wonder en hij ziet het helemaal helder in twee etappes. Is dat onmacht op dat moment? Is het hier onmacht? Is het zo van, dit moet langs deze weg? Nee, de Heer heeft vele blinden de ogen mogen openen. En meestal ging het direct, gewoon door een woord. Zo was hij. Hij kan het door een woord. En dat gebeurde ook vaak. En toch ging het ook wel eens anders. Dus in twee etappes bijvoorbeeld. Of zoals hier, op deze wijze. Conclusie. Als het hier in dit stuk van Johannes 9 op deze wijze gebeurt, heeft de Heer daar kennelijk een bedoeling mee. Daar kun je toch van uitgaan. Ik hoop dat u daarvan uitgaat. Dat u heel eenvoudig uw Bijbeltje leest. En dat u durft te zeggen, Heere God, als u het zo doet zoals het hier omschreven is. Ja, daar bedoelt u daar iets mee, want daar deed u het heel anders en daar deed u het anders. Juist omdat het anders gebeurt, daar en daar en daar, heb u daar kennelijk een plan mee gehad. Nou, dat is ook zo. Ik probeer het. In Numeri 5, Oude Testament, misschien wilt u het even opzoeken. In Numeri 5. Vers 11, Numeri 5, vers 11. De Heere nu sprak tot Mozes, spreekt tot de Israëlieten en zegt tot hen: wanneer iemands vrouw zich misgaan zal hebben en hem ontrouw zal zijn geworden en een ander met haar geslachtsgemeenschap zal hebben gehad, zonder dat het aan haar man bekend werd, daar het verborgen bleef, dat ze zich verontreinigd had en er geen getuige tegen haar was en ze niet betrapt werd, en wanneer dan de geest der jaloersheid over hem komt, zodat hij jaloers wordt ten aanzien van zijn vrouw, terwijl zij zich verontreinigd heeft, of wanneer de geest der jaloersheid over hem komt, zodat hij jaloers wordt ten aanzien van zijn vrouw, terwijl zij zich niet verontreinigd heeft, dan zal die man zijn vrouw tot de priester brengen met een offergave voor haar van een tiende eva gerstemeel, waarover hij geen olie gegoten heeft en waaraan hij geen wierook toegevoegd heeft, omdat hij het een spijsoffer der jaloersheid is, een herinneringsoffer dat ongerechtigheid in gedachtenis brengt. Dan zal de priester haar doen naderen en voor het aangezicht des Heeren stellen. En de priester, moet u opletten, zal heilig water nemen in een aarden vat. En de priester zal van het stof dat op de vloer van de tabernakel ligt nemen en aan het water toevoegen. Dus ook beide elementen, stof en water, aan elkaar gevoegd, bij elkaar gekomen. Waar was ik gebleven? Oh ja, heeft de priester de vrouw... Heeft de priester de vrouw voor het aangezicht des Heeren gesteld, dan zal hij het hoofdhaar van de vrouw losmaken en op haar handpalmen het herinneringsoffer, het spijsoffer van de jaloersheid leggen, terwijl in de hand van de priester zal zijn dat bittere water, dus dat is dus die slijk, en dat de vloek brengt. Dan zal de priester haar onder ede stellen en tot de vrouw zeggen: indien gij geen man met uw gemeenschap heeft gehad, en indien gij geen onreinheid begaan hebt terwijl gij uw man toebehoorde, blijf dan ongestraft van dit bittere water dat de vloek brengt. Maar indien gij u, terwijl gij uw man toebehoorde, misgaan en u verontreinigd hebt, doordat een ander dan uw eigen man met uw gemeenschap heeft gehad, dan de priester zal de vrouw onder een eed van vervloeking stellen. En de priester zal tot de vrouw zeggen: dan stellen de Heere u tot een vervloeking en een verwensing onder uw volk, doordat de Heere uw heup doet invallen en uw buik doet opzwellen. Want dit water, die slijk dus, dat de vloek brengt, zal in uw binnenste komen en om uw buik te doen opzwellen en uw heup te doen invallen. Daarop zal de vrouw zeggen: amen, amen. En daarna zal de priester die vervloeking op een blad schrijven en in het bittere water afwassen, en hij zal de vrouw het bittere water dat de vloek brengt te drinken geven. Nou, nu stop ik met de geschiedenis, dat leest u zelf maar verder. Hele merkwaardige geschiedenis. En we vinden dit ook vreemd, we kunnen dat niet meer plaatsen. Een man die denkt van: nou, misschien is mijn vrouw wel vreemd gegaan, dus ik breng mijn vrouw maar met, ik sleep haar met de haren naar de priester. Nou, dan krijg je een hele toestand aan. Zij met een spijsoffer op haar handen, beeldt haar leven uit. Zij moet aan dat water drinken. En als het echt zo zou zijn, dan zou haar heup invallen, zou ze dus kreupel verder gaan en dan zou haar buik opzwellen. En dat opzwellen, dat zou gebeuren door het slijk, stof, aangemaakt met levend water. Sommigen zijn hier blij dat dat niet meer gebeurt. En met name dus, stel je voor dat je een jaloerse echtgenoot hebt die iedere keer, misschien wel 12 keer per jaar of zo, je naar de priester brengt. Dit laat ik even los. Maar het beeld is er. En onmiddellijk daarop begint nummerie 6... dus het volgende hoofdstuk in nummerie, met: is er nog iemand die de Heere dient? De Nazireer God. Dat is niet toevallig. Er is helemaal geen toeval in de Bijbel. U hoort het zeggen: ik, de Heere, ben een jaloers God. Een ander woord daarvoor: een naijvere God. Precies hetzelfde woord. Zou de Heer een reden hebben om te twijfelen aan zijn vrouw? Ja. Zou er mogelijk een ander in het spel kunnen zijn geweest? Ja, ik heb al hoofdstuk 8 gehad, weet u wel. Die vrouw op overspel betrapt. Dat was hiervoor. Ik heb het al uitgelegd. Maar nu komt het terug. Toen werden de namen van de beschuldigers in het stof geschreven. Jeremia 17, u herinnert zich dat nog? In de aarde geschreven. En nu gaat het nog een stapje verder. Nu gaat de Heer Jezus speeksel brengen naar diezelfde stoftoestand, waar die namen in stonden. En hij maakt van stof en speeksel. Mag ik het zeggen? Levend water, stromend water in een aarden vat. U las het allemaal in nummer 5. Heel precies. En daar komt iets bijzonders. Daar komt slijk uit. En deze man wordt nu met slijk bestreken. Nou, iedereen roept, ja, dat verergert het alleen maar. Als je daar toch wat wilt, dat nooit. Hè. Ik bedoel, helemaal geen stofdeeltjes toevoegen aan slechte ogen. Dus het omgekeerde doen, alsjeblieft. En dan heen gestuurd worden. En het is alsof de hele last niet een discussiepunt mag zijn, maar zichtbaar is. Oh, hij heeft gezondigd, of zijn ouders hebben dat gedaan. Nee, zegt de Heer, ik wil het alleen maar tonen, ik wil alleen maar een werk Gods openbaar maken. Ik wil iets bijzonders van de Heere God zelf tonen. En je ziet als het ware die man weglopen naar het badwater Siloam, met alles wat maar denkbaar is op zijn voorhoofd geplakt. Alsof de hele beschuldiging, de totale vervloeking op hem gelegd is. Dat is het beeld. En de Heer, de enige die de harten doorzoekt, de enige die kent, de enige die helemaal doorziet, die stuurt hem weg. Had het niet anders gekund? Ja, maar dan was er iets anders gebeurd. De Heer had op afstand zelfs een wonder kunnen doen. Dat is ook gebeurd. Op grote afstand zelfs. Maar hier wordt iemand op deze wijze met zijn eigen situatie beladen. Maar er is een oplossing. En dat is Siloam. U herinnert zich ook nog Johannes 7. Nog even eerder. Op de grote dag van het feest, van het Loofhuttefeest, werd er immers water uitgegoten op het tempelplein. Het water uit Siloam daar uitgegoten. Die grote dag van het feest begint de Heer Jezus te spreken over het levend water dat uit je binnenste vloeit. Ook dat is al geweest. Siloam. Uitgezonden, gestuurd. En daar is die man. Daar wordt alle vervloeking weggewassen. Daar is alle schuld verdwenen. Daar valt het niet kunnen zien weg. En hij komt ziende terug. Het is heel aangrijpend als je dit verbindt met nummer 5. Je ziet als het ware de Heer Jezus daar staan. Op het moment dat ze hem eigenlijk helemaal niet willen, in hoofdstuk 10, één hoofdstuk verder, wordt hij uit de tempel gegooid. Willen ze hem niet, nemen ze stenen op om hem te stenigen. Ze willen hem helemaal niet. Op dat moment vertelt de Heer Jezus deze dingen. Laat de Heer Jezus deze dingen zien. En hij komt ziende terug. Een andere geschiedenis uit het Oude Testament is de geschiedenis van Naaman. U weet het wel in 2 Koningen. Naaman komt bij Elisa. En Elisa zegt tegen hem, ga heen en was u in de Jordaan. Doop u 7 maal in de Jordaan. Nou, die man die denkt, kom. Die vieze stinksloot. We hebben betere bronnen. De Parpar en de Abama, die zijn veel en veel leuker dan de Jordaan. Zijn onderhoorigen zeggen, als u nu iets moeilijks zou moeten doen, 7 keer op uw kop, op uw hoofd, om Jericho lopen of zo, dan had u het waarschijnlijk geprobeerd. Maar dat vraagt hij niet. Hij vraagt gewoon om 7 keer te baden. Waarom doet u het niet? U kunt het toch doen? En hij doet het. En het wonder geschiet. Je moet ook geloof hebben. Zie je het hier terug? Ga heen en was u. Hij kan natuurlijk gedacht hebben, kom. Mijn oogarts heeft, heeft verboden om, dit mag niet en dat mag niet en zus niet en zo niet. En dan met slijk, notabene, waar iedereen over gelopen heeft, van die aarde, die stof die daar ligt, dat is niet, schoongespoeld stof, dat is gewoon prut van de hele wereld, van de hele weg. En hij gaat, hij gelooft. Alle redenaties voorbij, alle argumenten aan de kant geschoven, hij gelooft, hij gaat. En het wonder gebeurt. Naaman geloofde uiteindelijk en En het wonder geschiedde. En zijn vlees was niet meer Melaans, hij had het vlees van een kleine jongen. Zo staat het daar. Zo van, het was alsof hij net geboren is. Zonder enige aantasting. Niks. Nu, dat is in onze levens ook zo geweest. Je kunt er 100.000 argumenten bedenken om niet te gaan. Van, het helpt toch niks. En de wetenschap die zegt A. En de filosoof zegt B. En de psychiater zegt C. En die kerkelijke stroming, misschien wel godsdienstige stroming, die zegt D. En zo heb je nog wel een paar. En je denkt, nou, ik kijk wel uit. Kom, ik zal hem even laten inpakken zeker. Tot het moment dat je zegt, ik geloof. Ik doe het. Misschien wel via Marcus 9, 25, ik geloof hier, kom mijn ongeloof te hulp. Misschien is het wel heel miniem en is er ook nog wel een spoortje twijfel of zo. Nou, ik geloof, kom mijn ongeloof te hulp. De Heer zegent. Goed, dat is in je eigen leven gebeurd. Dus je kunt het snappen. Je kunt het snappen. Uit genade zijn wij behouden, niet uit onszelf. Het is een geschenk van God. En zelfs het geloof is door God ingewerkt. Ik weet niet waarom Gods genade aan mij ook werd betoond. Het is mijn lievelingslied. Maar ik weet in wie ik geloofd heb. Ik weet in wie ik geloofd heb. Het geloof in de Heer Jezus. Daarom zingen we ook met Goede Vrijdag Pasen, maar ook met Kerst. Ja, ik geloof dat Jezus voor mij stierf. En dat hij aan het kruis mee eeuwig heil verwierf. De Heer Jezus. Die man gaat en komt ziende terug. Maar goed, dit is dus persoonlijk geweest voor hem. Maar ik hoop dat u het beeld, het schilderij helder hebt. En dat u eigenlijk heel Israël daar ziet. En dat ze geen kant op kunnen. Dat ze zich afhankelijk moeten opstellen. Ze moeten bedelen. Ze moeten de gunst van anderen vragen. En dat gebeurt ook. Dat is gewoon zo. En dan komt hij die zegt dat het niet de schuldvraag is waarover hij wil praten, maar dat hij toch wil duiden, kijk eens, dit is er aan de hand. Ga heen, doe, geloof, Siloam, water, verfrissing. Wat het kenmerk is van de grote dag van het Loofhuttefeest, namelijk dat er levende stromen van levend water zullen zijn, dat is hier zichtbaar. Dit hele tafereel duidt op Israël in haar bijziendheid, het is veel te lief, in haar blinde toestand. Ze zien helemaal niks. Want als je de Heer Jezus niet ziet, dan zie je niks. Hij is het licht der wereld. Als je hem niet ziet, heb je het licht dus niet. Dat is gewoon de taal van de Bijbel. Ook al heb je hele goede ogen, als je hem niet hebt, dan heb je niks. Dan heb je het licht der wereld niet. Dan ben je nog eertijds waard gij duisternis. Waren we? Wij waren duisternis. We zagen het niet. Niemand zag het. En Israël ziet het niet. En alle discussies die vandaag de dag gevoerd worden over hoe zie je dan het hele Joodse leven, hoe zie je dat alles in Israël zich voortsleept. Nou, blindheid, bedekking, blindheid, ze zien het niet, ze hebben niks, ze hebben geen zicht op de Heer Jezus en dus zien ze niks. En dat verandert pas als ze hem zien. Dat verandert pas als het wonder gaat geschieden. Nu kun je dus eindeloos, het is de schuld van wat ze ooit gezegd hebben, kruisig hem, we willen niet dat die koning over is en dus is Holocaust gekomen. Ik laat dat los, want die schuldvraag die mag je niet stellen, moet je ook niet stellen. En de Heer Jezus zal ook in de toekomst die schuldvraag niet zo stellen van, weet je nog wel, toen daar in Jeruzalem, toen hebben jullie geroepen, kruisigen, weg met hem. Nee, de werken Gods moeten openbaar worden. De werken Gods, wat is het werk van God? Dat God genadig is, dat God liefdevol is. Maar je ziet in die ene man die gestuurd werd naar Siloam om zich daar te laten reinigen. Met slijk op zijn ogen. De Heer Jezus had zich gebukt, nog een keer dat beeld. En je ziet hem gaan en je ziet hem ziende terugkomen. Wie is die man dan? Ja, de mens Jezus, een mens Jezus. Nog iets verder, wie is die man dan? Hij is een profeet, dat kan niet anders, dat moet zo zijn. Nog een keer, wie is die man dan? Nou, hij is van God gekomen. En nog een stap verder, geloof je in de Zoon des Mensen? Ja, Geloof je dat ik het ben? Ja, Heer, ik geloof. En hij aanbad hem, de aanbidder. En dat is nu precies wat er straks gaat komen. De Heer Jezus verschijnt op een dieptepunt, als het helemaal donker is, als het in Israël aardedonker is, het is nu al behoorlijk donker, maar het wordt nog beroerder, en het wordt heel erg, en ze zijn volstrekt afhankelijk van iedereen die er nog een kleine duit in het zakje doet, ze zijn volstrekt afhankelijk dan in die tijd, ze kunnen geen kant op, ze kunnen geen vin verroeren, helemaal niks meer. Het wordt zo erg dat Jeruzalem omsingeld is door legers. Dat Jeruzalem belaagd wordt door iedereen. En als ze dan een soort survival willen kennen, een overleving willen kennen in die tijd, in de tijd van de toekomst, dan zijn ze volstrekt afhankelijk van wat anderen in de hoed gooien. Om dat nu zomaar eens te zeggen, of in het bakje doen. Bedelen, blind, zonder zicht. Ook geen zicht op uitredding, geen zicht op verlossing, helemaal niks. Ze hebben niks. En ze weten niet wie de verlossing kan bewerken. In het boek Prediker staat een heel merkwaardig geschiedenisje van een stad die belaagd wordt. En er is in die stad één arme wijze man, maar ze vragen hem niet. Hij had de stad kunnen redden, zegt het boek Prediker, maar ze vragen hem niet. Er is één die redden kan, en ze vragen hem niet. Er is één die uitweg biedt. En ze zien het niet. Met alle respect voor hun vernuft, voor hun elektronische inzichten, voor hun enorme inventiviteit. Het is onvoorstelbaar wat daar gebeurt. Uit een klein land komen zulke wonderen van techniek. Het is bijna niet voor te stellen. En we zeggen, je ziet wel, God zegent. Maar ze zien hem niet. En ze willen hem niet. En je mag ook niet over hem vertellen. En als de Messias beleider de Joden zijn, die mogen dat ook niet. En als ze niet oppassen, worden ze eruit gegooid. Het is echt zo. Ik ga niet schoppen. Het is echt zo. Ze willen hem niet. En we kunnen praten wat we willen. En we kunnen hulp verlenen. Moet ook, denk ik. Want ook als ze in de gevangenis zitten, moet jij ze bezoeken. En moet je ze een beker koud water geven. Dat is nu precies wat de Heer bedoelt. Dus ik bedoel niet te zeggen, van, doe maar niks, want ze zijn zo. Het omgekeerde, doe maar wel wat, want ze zijn zo. Ze zitten daar nog en ze zijn afhankelijk. Nou, doe maar wat in de zak. Doe maar wat in de hoed of in het bakje. Dat hele tafereel is volstrekt helder. En het wordt nog helderder als je dit hele gebeuren er stilt naar wat er nog gaat komen. Hoe ze daar in feite zitten zonder zicht. Totaal verduisterd en afhankelijk van anderen. En dan komt hij. En hij stelt niet de schuldvraag aan de orde. Hij zegt wel dat de werken Gods openbaar worden. Die worden dan openbaar. Als de Heer Jezus komt uit de hemel, nou nu, straks, als hij komt en zijn voeten zullen staan op de Olijfberg, als hij uit de hemel komt en hij zijn glorie en zijn heerlijkheid er openbaart, dan zullen zij inderdaad die genezing krijgen. Op hun gezicht is dat als het ware de hele situatie te lezen. Ik heb het u geschetst. En zij zullen erkennen, de mens Christus Jezus, de profeet van God gestuurd, alle hulde, alle aanbidding waard. Dat gaat dan komen. Dan zijn er mensen die zeggen, ja, dit kan niet, dit is niet goed. Ze gooien hem uit de synagoge, ze wierpen hem uit. En dat betekent zoiets als in de ban doen, in gewoon uitsluiten van alle voorrechten, gewoon buiten alles plaatsen. Nou, hebben ze toen gedaan met hem. En dan zijn er ook in die tijd super religieuze mensen die zeggen, nou het klopt niet, want 1 en 1 is 2 en volgens ons is 1 dit en volgens ons is 1 dat. Dus 1 plus 1 moet 2 zijn, maar ze zien hem niet. Je kunt super religieus zijn, super godsdienstig zijn en als je de Heer Jezus niet kent. Je kunt heel veel theologie studeren als je de Heer Jezus niet kent. Je kunt heel, heel ver gaan als je de Heer Jezus niet kent, dan heb je nul. Heb je niks. Dat is het probleem. Dit wordt messcherp getekend in Johannes 9. Heel mooi verhaal. Heel oud verhaal. En eigenlijk heel dichtbij. Hier vindt u de Heer Jezus. Die zich bemoeit met die ene. Zoals de Heer Jezus zich in het Johannesevangelie iedere keer met een eenling bemoeit. Eén. Eén. Weet je, Johannes 3, Johannes 4, Johannes 5, Johannes 6, Johannes 7. Altijd één. Weer één. Hij bemoeit zich met die ene. En hij komt om die ene te tonen wie hij zelf is. En dan zal hij zeggen dat hij geslagen is in het huis van hen die hem lief hadden. Dat is de Heer Jezus. Nou, de lijn, de insteek voor deze avond is iedere keer om uit een oude geschiedenis die hier ligt, die al eeuwen vast ligt, de lijn naar de toekomst te zien. En je ziet het, hoop ik, een beetje. Nou, als het een beetje ziet, dan ga je misschien morgen nog een keer het stukje lezen, ga je nog een keer nummer 5 lezen, en heb je overmorgen misschien 20 vragen, nou dan stel je ze maar, dan kom je maar, of je mailt, of je doet maar iets. Maar ga er wel mee aan de slag. En ga in elk geval zeggen, eertijds was ik ook blind. Ik zag u ook niet, Heer Jezus. Misschien had ik wel van u gehoord, misschien hoorde ik uw naam noemen in mijn eigen omgeving, maar ik kende u niet, Heer Jezus. Er is een moment gekomen dat u mijn ogen opende. Mag ik het anders zeggen? Johannes, Openbaring 3. Ik raad u aan van mij te kopen ogenzalf, opdat gij zien moogt. Nou, als het echt een zalfje zou zijn van de apotheker, ja, maar dat smeren we erin, dat doen we erin, dat houden we erin. Maar als de Heer zegt, ik zal je zwart laten zien wie je bent en wat er feitelijk aan de hand is, en dat de enige oplossing is het levende water van mijzelf. Dat levende water, dat biedt de oplossing. Dat geeft echt aan wat er te vinden is. De Heere zegen ons. En ik hoop ook dat u zelf zegt, Heer Jezus, dank u wel voor wie u bent en voor wat ik voor u, van u mag zien. En misschien zegt de een, ja, ik zie in hem de mens Christus Jezus. Dat is de eerste stap. Misschien zegt een ander, hij is een profeet. Tweede stap. Misschien zegt een derde, hij is echt van God gekomen. Dat is de derde stap. Misschien zegt iemand hier, ik wil het graag belijden, hij is God zelf. Hij is Yahweh zelf. En we aanbidden hem. We geven hem glorie en hem de hulde. Amen. Onze God, onze Vader, wij komen bij u en danken u voor die oude geschiedenissen. Ook de geschiedenis van deze man die daar als blind geborene zit te bedelen. Waar de Heer Jezus voorbij komt en de werken Gods openbaar maakt. We danken u voor wat er toen letterlijk is gebeurd. We danken u voor wat er ook in onze eigen levens is gebeurd. Ook al zaten we in de volstrekte zin niet zonder licht in onze ogen te bedelen. Maar misschien zaten we gewoon heel rijk te doen in Nederland en ging het allemaal goed. Maar ook wij zagen niks en ook wij waren volstrekt afhankelijk van de situaties om ons heen. Maar er is een moment gekomen dat we inzagen dat we duisternis waren. Dat we geen licht hadden. En dat het licht der wereld in ons is gaan schijnen. Wij die nu geloven, wij worden het licht der wereld genoemd. We mogen hier op aarde het licht laten schijnen. Nou, anders gezegd, we mogen de Heer Jezus laten zien. Wie hij is. Zie een mens die gezegd heeft, alles wat ik gedaan heb. We mogen hem vertonen en hem eren. O Vader, dank u wel dat hij niet alleen een naam Jezus heeft. Ook niet alleen een profeet is. Ook alleen niet van God gezonden is. Dat was in zekere zin Daniel ook en Jeremia ook en al die anderen. Maar dat hij God zelf is. We willen hem aanbidden. We willen hem bewonderen. We willen hem bejubelen. We willen onze harten buigen, onze knieën buigen, onze hoofden buigen. We willen heel ons leven voor hem neerleggen en zeggen, Heere, u bent het. Wat een dag zal het zijn als Israël zover komt. Dat ze zich wassen, dat ze geloven en gaan en al die prut wegspoelt. En ze ineens zien op hem die doorstoken werd en ineens zien wie die is. En ineens tegen elkaar zeggen, nu snap ik Jesaja 53, nu snap ik Jeremia 31, nu snap ik Ezekiel 40, nu snap ik. Het zal voor hen een soort puzzelstuk zijn die iedere keer op zijn plek valt. Ze kennen die stukjes. Ze kenden de vormen van die stukjes, maar ze zagen het niet. Ze zagen niet waar die stukjes hoorden. En dan ineens is daar die oplossing. Hij zelf. Dank u wel dat u dat gaat doen voor Israël. En daarom willen we samen bidden dat ook vandaag velen uit Israël de Heer Jezus zullen leren kennen. Dat ineens wordt de bedekking weggenomen. Dat ineens gaan ze zien. En dat willen we ook toebidden voor iedereen die daar is. En daarom ook het werk voor Israël in uw hand leggen. En bidden of uw woord, lectuurverspreiding op de goede plek mag komen. Maar niet alleen een stukje hulp er is, dat moeten we ook doen. Maar misschien mogen we ook vertellen van de Heer Jezus. O Vader, straks gaat het in de volle zin van het woord tot een wonder komen. En dan ineens zien ze. En we willen u danken dat ze dan ook tot aanbidding komen. Zoals deze man in Johannes 9. Dank u wel voor wie u bent. Voor wat u gaat doen. Voor wat u ook wilt gaan doen in onze levens. Heer Jezus, we prijzen u. Vader, we eren u. Heilige Geest, we danken u voor wat u wilt gaan doen. Voor wat u wilt gaan duidelijk maken, ook voor onszelf. We eren u. In de naam van uw Zoon, Vader. Amen.